Welkom bij de podcast Blikopeners over stigmatisering van mensen met een psychische aandoening en hoe we dit tegen kunnen gaan. Een podcast gemaakt door Samen Sterk Zonder Stigma. Mijn naam is Annemiek Lely, ambassadeur van deze organisatie en host van deze podcast. Van alle mensen in Nederland krijgt 42,7% ooit in zijn of haar leven een psychische aandoening. Meer dan 70% van de mensen met aanhoudende psychische aandoeningen ervaart stigmatisering. Stigma beïnvloedt op een ingrijpende manier waarop mensen zichzelf zien en hoe zij worden gezien en staat herstel in de weg. Daarom vinden wij het belangrijk hier iets aan te doen. Door in deze podcastserie duidelijk te maken wat stigma is en je, als je hiermee te maken krijgt, handvaten te bieden om stigmatisering tegen te gaan. De serie bestaat uit 3 afleveringen, waarin kennis en ervaringsverhalen elkaar afwisselen. Na iedere aflevering ga jij als luisteraar aan de slag met een challenge over het besproken thema. Daarnaast is er nog een extra aflevering, speciaal voor hulpverleners, die erover gaat hoe zij deze podcastserie in de GGZ in kunnen zetten. Het kantoor van Samen Sterk Zonder Stigma ligt naast een treinstation. Het kan dus zijn dat er zo af en toe een trein langskomt. In deze eerste aflevering gaan we onderzoeken wat stigma is, welke vormen van stigma er zijn, hoe stigma tot stand komt en wat de gevolgen van stigma zijn. Daarnaast horen we verhalen over hoe stigma in het dagelijks leven ervaren wordt. Veel te bespreken dus. Het begint natuurlijk allemaal met de vraag, wat is stigma? Stigma is een complex fenomeen, dus hiervoor luisteren we naar onze huisexpert Luca Koppen, projectmanager bij Samen Sterk Zonder Stigma.
De term stigma betekent letterlijk brandmerk of een krachtig negatief stempel. Mensen uit een bepaalde groep of met bepaalde kenmerken krijgen dit stempel op basis van negatieve of onjuiste vooroordelen door anderen. Bijvoorbeeld, blonde mensen zijn dom, oude mensen zijn humeurig. Uit deze negatieve vooroordelen ontstaan negatieve gevoelens, zoals angst en weerzin. Stigmatisering is het negatieve gedrag dat voortkomt uit die vooroordelen en gevoelens. Voorbeelden van stigmatisering zijn uitsluiting, afkeuring en discriminatie. Belangrijk om te benoemen is dat het negatieve gedrag gekoppeld wordt aan een bepaald kenmerk van een groep mensen, die niets te maken heeft met de persoon zelf. Een psychische aandoening is zo'n kenmerk op basis waarvan mensen kunnen worden gestigmatiseerd. Meer dan 70% van de mensen met aanhoudende psychische aandoeningen heeft wel een stigmatisering ervaren.
Om deze theorie concreet te maken, gaan we luisteren naar mensen met eigen ervaring met psychische klachten en stigmatisering. Als eerste gaan we naar Gawi. Gawi Doets is ervaringsdeskundige bij een vakteam van GGZ Friesland en ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma. Je vindt het spannend, Gawi?
Ja.
Ja? Wat voel je?
Ergens een beetje faalangst. Dat ik denk van, en dat is wel heel grappig, want ik zat hier in de trein en denk, ik kan het helemaal niet en ik ben een loser. En ik dacht gelijk, oh wacht, zelfstigma. Dus toen dacht ik, misschien komt het nog goed uit ook.
Hé, laten we het daar nou juist over hebben. Dus ja. Wat dat betreft komt het hartstikke... Ja, het komt het hartstikke goed uit eigenlijk ook wel. Want dan kunnen we het erover hebben. Want wat voel je nu?
Zenuwen, maar ik voel me ook heel vereerd dat jullie mij hiervoor hebben gevraagd. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ik wel gewoon wel zin in. Maar ook wel bang dat ik de verkeerde dingen zeg. Of dat het niet helemaal klopt. Of dat ik niet goed uit mijn woorden kom. Dus het is een achtbaan aan emoties.
En gedachten. En gedachten. Ook. En, ja. Ja. Ik ben wel benieuwd, hè. Want hoe lang ben jij nu ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma?
Even lang als dat ik geschoold ervaringsdeskundige ben. En dat is nu ruim anderhalf jaar.
En toen jij voor het eerst de term stigma hoorde, wat deed dat met je? Wat betekent stigma voor jou?
In de zin van voor Samen Sterk of daarvoor al?
Nou, allebei. Ja.
Ja, nou ja, ik loop toevallig met enorme stigma's op mijn armen, om er even zo te zeggen. Ik heb veel littekens op mijn armen. Dus ik voel al heel vaak blikken en die letterlijk gewoon verwoorden wat stigma is. Dus dat mensen kijken en iets van je vinden. En sinds Samen Sterk ben ik meer gefocust en zie ik veel meer stigma gebeuren om me heen, zonder dat het specifiek op mij gericht is of op mijn littekens, maar veel breder, zeg maar.
Ja. Zoals? Daar ben ik wel benieuwd naar.
De grapjes bijvoorbeeld. Of mensen die zeggen, jeetje, wat ben je toch ook een autist dat je zo doet. Nou ja, dat soort dingen. Eerst deed ik daar misschien zelfs wel aan mee. Ik heb niet per se dat ik denk van, dat heb ik eergisteren nog gedaan. Maar ik denk wel dat dat gewoon gebeurt. En dat je dat gewoon niet in de gaten hebt. Maar zelfs in het team dat er grapjes worden gemaakt over mensen. Waarvan ik denk van, ja, kan dit nou wel of niet? Moet je het nou licht houden voor jezelf? Of is dit beschadigend? Of weet je wel, dus daar zit ik altijd toch een beetje op die weegschaal dat te leggen. Van wat kan wel en wat kan niet.
Het valt je heel erg op, hè? Op het moment dat je samen sterk ambassadeur bent geworden. Dat je ineens het overal hoort. En ook hoort hoe erg het dus verweven is in de sociale patronen in ons leven.
Exact.
Ja, en dat is, dan hoef je het niet eens altijd tot jezelf te betrekken. Maar omdat je het hoort, kun je het ook niet loslaten. Je kunt het niet meer niet horen als
dat
je het weet.
Dat is het inderdaad. Want ergens is die kennis dat je het niet hebt ook alweer een soort prettig dat je er niet zoveel mee bezig hoeft. Ja, eerlijk is eerlijk. Want je bent inderdaad er continu, vang je het op, zie je het en hoor je het. En en dan komt dan de overweging, ga je er iets mee doen of niet? En dat is best wel pittig af en toe, die overwegingen.
Net als Gawi heeft ook Dunja Vermaat ervaring met stigma en psychische aandoeningen.
Zij is peer support facilitator bij Enic Recovery College, faciliteert hoptrainingen en is ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma. Hoi Dunja, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Geen dank. Fijn dat je tegenover me zit. Zou je ons wat meer willen vertellen over wat stigma voor jou betekent?
Stigma heeft voor mij in eerste instantie betekend dat ik me alleen op de wereld voelde eigenlijk. Dat ik me nergens tussen voelde passen en dat hoe hard ik ook probeerde, ik de deksel op mijn neus kreeg vooral. Dat vooral zodra ik eigenlijk openheid gaf over wat er met mij aan de hand was, mensen mij ook vanuit dat plaatje begonnen te benaderen. En daarmee, ondanks dat ik mijn wereld met die openheid wilde vergroten, zij juist mijn wereld daarmee heel erg verkleinde.
En hoe zag dat eruit? Kun je daar voorbeelden van geven? Bepaalde opmerkingen die mensen maakten of gedrag wat ze vertoonden?
Nou, ik heb langdurig geworsteld met een eetstoornis bijvoorbeeld. En dan zit je op een verjaardag en dan krijgt iedereen een bordje met taart aangereikt. En bij mij ging dat bordje gewoon langs mijn neus. Ja, jij wilt toch niet eten? Zo, bijvoorbeeld.
Dus dat werd je niet eens gevraagd?
Nee, er was gewoon geen keus. Mensen bepaalden al voor mij wat mijn keuze moest zijn. Of vanuit hun eigen aannames benaderden ze mij al. Wat ik in de GGZ tijdens mijn behandelingen heel erg heb ervaren was dat mijn diagnose was anorexia, van een bepaald type. Maar zoals ik me voelde, had heel veel te maken met een bulimische kant. Alleen als je, toen ik in een kliniek zat met allemaal meiden met diezelfde worsteling met vooral het niet willen eten. Ja, ik durfde niet over mijn lippen te verkrijgen dat ik juist de hele tafel wilde leeg eten. Om het vervolgens wel te compenseren. Maar daar was zo weinig ruimte voor, want ik was een anorect. Dus ik wilde niet eten. In plaats van dat het niet eten veroorzaakt wordt uit angst om altijd maar door te eten.
Dus dan ben je op een plek waar je in principe geholpen zou moeten worden. Waar het eigenlijk alleen maar moeilijker gemaakt wordt op dat moment. Zeg ik het goed zo?
Ja, correct. Helemaal.
Ja, jeetje, wat heftig.
Ja.
En wat ervaar je daar op dit moment nog in het dagelijks leven van? En dan neem ik aan dat je hersteld bent, of is dat nog niet zo?
Ik ben, ik noem mezelf altijd in herstel.
Wat mooi,
Omdat ik ben 36 en meer dan 2/3 van mijn leven worstel ik hier al mee. Dus ik geloof ook dat het altijd mijn eerste coping zal blijven. En soms heb ik het ook nog steeds nodig als uitlaatklep om te gaan met emoties. Want in feite is het eten niet het probleem. Maar is het eten de oplossing voor wat daar onderliggend aan is? Waar ik momenteel erg mee worstel, nog wel als het gaat om stigma, is mijn andere diagnoses eigenlijk. Waarin mensen ergens wel zouden willen weten hoe het is of in gesprek willen gaan, maar het gewoon niet durven. En ook daarmee, door niet dat contact met mij aan te gaan, maar eigenlijk ook al buitensluiten.
En hoe merk je dat? Word je dan genegeerd of worden er inderdaad dingen voor je ingevuld?
Beide. Ja, de regie wordt me ontnomen. Er worden aannames gedaan, beslissingen worden me voorgelegd, waarbij het eigenlijk altijd kiezen tussen twee kwaden is. Toen ik aan het werk ging, was ik nog een heel fragiel meisje. Dat me ook gevraagd werd van, ja, kan je die opleiding wel volhouden? Kan je wel zoveel werken? Alles werd eigenlijk in twijfel getrokken. En terwijl mijn wereld al zo klein was en ik juist heel hoopvol naar de toekomst keek toen ik dat leerwerktraject aan mocht gaan, werd die hoop me eigenlijk ook weer heel snel ontnomen. Ik ging continu twijfelen aan mezelf. Hoe kan ik nou zeggen dat ik het wil? Want iedereen zegt dat ze denken dat ik het niet kan.
Ja, ga er zelf maar eens in geloven als je de hele tijd die twijfel hoort.
En ik denk dat in de loop der jaren niet zozeer het stigma van de buitenwereld nog erg op mij drukt. Ik ben, wat dat betreft, heb ik mijn mondje altijd wel klaarstaan. Dus dan ga ik er ook wel tegenin. Maar ik denk dat het zelfstigma vooral nog heerst.
Hoe zit dat als we kijken naar de cijfers uit onderzoek in Nederland? We hoorden al dat meer dan 70% van de mensen met een psychische aandoening stigmatisering ervaart. Hiervoor luisteren we naar wetenschappelijk medewerker van het Trimbos Instituut, Nicole van Erp. Ze doet al jaren onderzoek naar de begeleiding en integratie van mensen met psychische aandoeningen. We spreken via een online belverbinding.
We hebben vanuit het Trimbos Instituut in 2019 een onderzoek gedaan onder 628 mensen met een psychische aandoening, inclusief verslaving. En hieruit kwam naar voren dat meer dan 70% van hen de afgelopen 2 jaar te maken heeft gehad met stigmatisering. 35% ervaart zelf stigma en bijna 30% ervaart stigmatisering door familieleden en naasten. En verder geeft bijna 1/5 van de ondervraagden aan wel eens gestigmatiseerd te worden door vrienden en kennissen of in de directe leefomgeving. Zo gaf bijvoorbeeld iemand die in een beschermde woonvorm woont aan dat als ze haar adres geeft, ze daar door anderen vaak op aangekeken wordt. Ze werd bijvoorbeeld bij een afspraak bij de tandarts 5 minuten van tevoren gebeld om te vragen of ze wel kwam. Toen ze vroeg waarom ze dit deden, was het antwoord dat bewoners van dit adres vaak niet kwamen opdagen. Terwijl ze zichzelf altijd aan de afspraken had gehouden. Dus dat is een van de vele voorbeelden waar mensen met psychische problematiek in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Ja, verder gaf meer dan de helft van de mensen uit het onderzoek aan dat ze in de afgelopen 2 jaar te maken hebben gehad met stigmatisering door hulpverleners in de GGZ. Zo ervaren zij de houding van hulpverleners soms als heel afstandelijk of storen ze zich aan het taalgebruik van de hulpverlener. Weer anderen geven aan dat er niet naar hun ideeën en opvattingen wordt geluisterd of dat ze niet serieus worden genomen. En dat allemaal kan een gevoel van stigma geven bij cliënten.
Als we luisteren naar Dunja, Gavi en Nicole, kunnen we horen dat je met verschillende vormen van stigma te maken kunt krijgen. Laten we weer luisteren naar Luca, die ons hier vast meer over kan vertellen. Publiek stigma gaat over alle stigmatisering vanuit de samenleving. Denk aan je buurman, je baas of collega's, je familie en vrienden. Een voorbeeld van publiek stigma is dat iemand vanwege zijn psychische aandoening niet wordt uitgenodigd voor een straatfeest in de buurt, omdat diegene als gevaarlijk of onvoorspelbaar wordt gezien. Deze vorm van stigma komt dus van buitenaf. Het is het gedrag van iemand anders gericht op personen met een psychische aandoening. Zelfstigma daarentegen komt niet van buitenaf, maar van binnenuit. Het ontstaat als mensen met een psychische aandoening zelf gaan geloven in de vooroordelen uit de samenleving, deze voor waar gaan aannemen en op zichzelf gaan toepassen. Je stigmatiseert dan dus jezelf. Een voorbeeld hiervan is dat iemand door haar psychische aandoening stopt met solliciteren naar werk, omdat ze gelooft in het vooroordeel dat mensen met een psychische aandoening niet in staat zijn om werk langdurig vol te houden. De twee vormen van stigma hebben dus wel een relatie. Zelfstigma is het gevolg van publiek stigma.
We gaan weer terug naar het gesprek met Gavi.
Jij zei al, soms is het letterlijk zichtbaar, de littekens waar we het over hadden. Verder is natuurlijk zijn psychische aandoeningen heel vaak niet zichtbaar. Nee. Wat heb jij aan stigma's gemerkt of welke stigma's ben je tegengekomen als het juist gaat over het feit dat het onzichtbaar is?
Nou, deels bijvoorbeeld, als ik eventjes goed ga graven. Ik heb een WAJONG-uitkering, dus dat wil zeggen dat ik een uitkering krijg voor jong gehandicapten. En in mijn geval is dat dus omdat ik een psychische kwetsbaarheid heb. En dan word je eigenlijk gelijk in het hoek gezet van je kan niet werken. En dat is, ergens is dat natuurlijk, staat dat buiten mij, want ik heb daar iets van te vinden ook. Maar je gaat dat heel snel op jezelf trekken van oké, ik kan dus niet werken, ik ben gehandicapt. Nou ja, dat klinkt heel zwaar, maar ja, zo sta ik in het UWV ingeschreven, zeg maar. En op een dag wilde ik toch heel graag aan het werk, want ik merkte dat ik gewoon bezig verder wilde in mijn herstel en dat ik iets wilde gaan doen in deze wereld en dat het best wel lastig was. En toen dacht ik dat ik die studie tot ervaringsdeskundige wilde gaan doen, maar ik vond ook dat ik nog niet krachtig genoeg daarvoor was. Dan moet je gewoon 24 uur in de week moet je aan de slag en dat is gewoon heel zwaar als je van nul komt. Dus ik had bedacht dat ik daarvoor eerst een bijbaantje wilde hebben, zodat ik wat uren kon opbouwen. Maar ik durfde gewoon niet te solliciteren. Want ik dacht, ja, waarom zouden mensen mij in hemelsnaam aannemen? Ik ben niet goed genoeg, ik heb geen werkervaring. Ik ben sneller moe, ik ben sneller overbelast, sneller overprikkeld. Dus ik heb het de hele tijd ben ik het gewoon niet aangegaan. En dat is, houd je gewoon echt letterlijk gewoon tegen om een stap verder te nemen.
Heel herkenbaar ook, ja. Het is toch, daar zitten we dan eigenlijk ook al meteen op het vlak tussen publiek stigma en zelfstigma.
Ja.
Dat het UWV, dat je daar ingeschreven staat en dat de WAJONG een bepaalde betekenis heeft, dat zit voor jou alweer op het publiek stigma. Want
ja.
Goh, jij zou niet kunnen werken, want je krijgt die WAJONG, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Misschien zijn er wel hulpverleners die dat ooit tegen je gezegd hebben, want dat hoor je natuurlijk ook heel vaak bij mensen.
Ja.
En tegelijkertijd ga je dat een soort van internaliseren. Klopt. Dat je denkt van ja, ik kan dat dus inderdaad ook niet. En daar, vanuit daar is handelen ook ontzettend moeilijk. Is dat voor jou ook, als ik dat zo zeg, herkenbaar? Of zit daar ook nog een andere verhouding in?
Nee, eigenlijk is het wat je zegt, klopt precies.
ik ben niks voor niks ook ambassadeur.
Ja, jongens, hoe kan ik toch geen gesprek voeren? Nee, maar dit klopt heel erg wat je zegt. Het hield mij heel erg tegen, omdat ik gewoon al vaak bevestigd werd door woorden van dit gaat toch niet gebeuren. En terwijl ik ergens, er waren er ook stemmetjes van hulpverleners van vroeger die zeiden van nou, er zit heel veel in jouw mars. Maar die waren blijkbaar beduidend minder sterk dan al die negatieve stemmen die maakten dat ik het nog niet aandurfde.
Waar denk je dat je uiteindelijk het meest last van hebt? Van dat publieke stigma of juist van dat geïnternaliseerde zelfstigma?
Dat vind ik een moeilijke vraag, omdat ze heel erg met elkaar te maken hebben. Ik denk dat zelfstigma je het meest tegenhoudt in jezelf ontplooien, zeg maar. En dat ik ergens nog wel een vechtersmentaliteit heb om te vechten tegen publiek stigma. Maar zelfstigma is sterker dan publiek stigma, voor mij in ieder geval. Daar heb ik minder de kracht voor om dat te bevechten. Omdat het zo'n stemmetje is dat zo hard schreeuwt, zeg maar.
En dat is elke dag aanwezig, ja. Natuurlijk. Terwijl gelukkig, nou ja, dat durf ik ook eigenlijk niet door te zeggen. Er zijn vast ook mensen die wel elke dag tegen publiek stigma aanlopen. Maar ja, dat kan je op een of andere manier nog misschien een beetje proberen te omzeilen.
Ja.
Terwijl wat er in je hoofd zit, dat kan je niet omzeilen. Dat is er altijd.
Precies.
Wat heeft nou uiteindelijk de meeste impact op jou als het gaat over stigma?
Nou ja, toch het niet verder durven ontplooien. En ik heb dat, ik denk namelijk dat ik best wel een krachtig persoon ben. En dat ik veel in mijn mars heb. Dat ik genoeg intelligentie heb om bepaalde dingen te doen. En ook mezelf sterk genoeg heb gemaakt om ook stappen te doen. Maar iedere keer weer dat stemmetje dat zegt dat het niet kan. Of dat het nooit genoeg is. Of dat, ik werk nu 20 uur en ik vind mezelf echt een loser dat ik niet 24 uur werk bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort dingen is gewoon heel erg belemmerend. Dat vind ik heel erg lastig.
En het klinkt ook alsof het dan nooit goed genoeg is. Want er zijn natuurlijk momenten geweest waarop je even helemaal niet kon werken. Bijvoorbeeld omdat je in een behandeling was.
Ja.
En dan ga je naar 20 uur, wat echt een gigantische stap
ja,
is.
Ja, absoluut.
En waarvan het gewoon supergoed is dat lukt.
Ja.
En dan is het nog niet goed genoeg.
Ja, vanuit mijn werk wilden ze dat ik 32 uur kwam werken. En toen vond ik mezelf superkrachtig dat ik zei van, nou, ik heb nu nog niet de kracht om dat te doen, maar wie weet, in de toekomst kan ik dat opbouwen. En ze vonden mij blijkbaar goed genoeg om me daarop aan te nemen. Dus dat was voor mij al een soort van boost. En toen ging ik 24 uur werken en dat ging niet helemaal goed. Dus toen ben ik naar 16 uur gegaan. En daar voelde ik me zo verschrikkelijk rot bij dat ik toch maar na 20 uur ben gegaan. Dus het is continu bezig. Het is echt heel ingewikkeld.
En dat is zo vermoeiend.
Ja, dat is nog misschien wel vermoeiender dan het hele werken zelf.
Ja, ja, precies. Ja, wat dat betreft ben je 32 uur aan het werk.
Nou,
gewoon
met
alle gedachten
die
er, ja, joh. Ja, precies, die daarbij komen. Ja.
En hoe zit dit bij Doenja?
Wat is voor jou het verschil tussen publiek en zelfstigma? En in hoeverre ervaar je dat? Heb je daar bijvoorbeeld voorbeelden van?
Ik denk dat ik het publiek stigma nu vooral ervaar in mijn omgeving naar andere mensen. Dat ik daar zelf dat niet meer op die manier ervaar. Omdat ik, als ik ergens ben, ben ik zoals mezelf. Ik leef niet meer in twee werelden. Ik voel ook niet de behoefte dat ik mezelf moet verstoppen of verzwijgen uit angst voor wat iemand daarvan vindt. Maar ik zie het wel heel veel om me heen gebeuren. Ook in het werk wat ik doe, ook heel veel nog steeds in de GGZ. Dat je toch de borderliner of de autist of de narcist bent. En dat zie ik wel in de maatschappij heel veel, dat een stempel wordt op iedereen geplakt op dezelfde manier en wordt ook vanuit diezelfde invalshoek bekeken eigenlijk. Terwijl hoe universeel een diagnose ook kan zijn, als mens ben je uniek. Dus de manier waarop jouw diagnose of jouw gedrag, de manier waarop je dat laat zien, die blijft uniek. En de manier of de reden waarom je dat op die manier doet, die blijft ook uniek. Dus op die manier merk ik wel dat publiekelijk stigma nog heel erg. Hè? Als jij als vrouw verward bent, ben je nog steeds de verwarde man eigenlijk. Het zelfstigma merk ik dus doordat ik aan alles twijfel en over alles oordeel wat ik doe. En dat grotendeels in het hokje niet goed terechtkomt. Of niet goed genoeg.
En komt dat dan doordat je bijvoorbeeld weet dat er anderen er zo over denken? Of heeft dat vooral te maken met het feit dat je zoveel therapieën ook ondergaan bent en daardoor heel erg gewend bent om op jezelf te reflecteren? Of is er misschien nog wel een
verklaring voor mogelijk? Nee, die zelfreflectie die is er wel. Maar dat zou ook betekenen dat die vaak positief kan zijn. Het zelfstigma zit altijd in het negatieve en in het oordelen. Toch heb ik ergens in al die jaren het gevoel ontwikkeld of de gedachtes, ik moet 10 keer zo hard werken dan de rest van de wereld, wil ik het recht me toe-eigenen om deze plek op de wereld te vervullen.
Je zei inderdaad dat je het gevoel hebt, wat ik overigens heel herkenbaar vind, dat je altijd overal toch echt wat harder voor moet werken dan de meeste mensen. Dat,
ja.
Ja.
Ja, en dat is echt vermoeiend. Ik ga echt. Nou, ik maak een diepe buiging voor mensen die in hun herstel ook de rust hebben gevonden in wie ze zijn. Zonder altijd maar harder te moeten presteren of zichzelf toch te voegen om in deze maatschappij te passen of wat dan ook. Maar dat ze gewoon zijn wie ze zijn en daar oké mee zijn.
Luca vertelt ons dat deze ervaringen een flinke impact op het leven van de betreffende persoon kunnen hebben.
Stigma beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien ingrijpend. Stigma heeft een negatieve invloed op gedachtes, gevoelens en gedrag. Zo kan stigma leiden tot gevoelens van boosheid, angst en zelfverwijt. Kunnen mensen te maken krijgen met uitsluiting? Hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde nemen af. Ze gaan sociale relaties uit de weg uit angst voor afwijzing. Ongeveer 2/3 van de mensen die last krijgt van stigmatisering stopt zelfs met bepaalde activiteiten, zoals werk, sporten of uitgaan. Dus stigma belemmert herstel.
Ik zei het al, vermoeiend. Zijn er nog andere gevoelens die hiermee gepaard gaan?
Nou ja, dat het vermoeiend is sowieso. Maar ook dat ik mezelf heel vaak een loser vind. Dat ik, nou, dit klinkt misschien heel flauw, maar het is ook zelfstigma, dus ik mag die gewoon zeggen. dat ik maar ervaringsdeskundige ben en niet hoog opgeleid ben. Terwijl ik dat misschien wel had gekund. Daarnaast dat ik een veel betere partner zou willen zijn. Omdat ik met 20 uur gewoon helemaal op ben en daarnaast ook nog een sociaal leven zou moeten hebben, wat ik eigenlijk niet aan kan, maar wel ook nog een vrouw heb die super lief is en altijd er voor mij is en nooit raar kijkt als ik moe ben of niet heb gestofzuigd, maar ik vind dat ik dat allemaal moet doen. Ja, dat is wel, dat vind ik wel heel zwaar. Ja.
Heel herkenbaar. Ja, ik zeg het maar meer een keer, maar ik vind het heel herkenbaar.
Ja.
Als allerlaatste ben ik benieuwd, hoe ga je ermee om? Zowel met het publieke stigma als met het zelfstigma. We hebben het al heel even gehad over wanneer kaart je het aan. Maar hoe ga je er voor jezelf mee om?
Nou, ik ben nog steeds in therapie. Ik heb heel veel therapie gehad. En dat heeft allemaal van alles gedaan, maar net niet genoeg. En nou, nu ben ik weer met name voor trauma in behandeling. En het blijkt ook gewoon dat heel veel stigma komt uit trauma en negatieve gevoelens, gedachten, et cetera. Dus ik ben nu heel erg bezig met compassie. En dat is mijn allergrootste. Ja, elke keer als hij het woord compassie zit, moet ik een klein beetje overgeven in mijn mond. En dat is echt zoiets wat echt een les is voor mij. Om dat te voelen van het is oké. Okay, het is echt oké. Okay. En nou ja, het gaat zo langzaam. Want het is zo, zit zo sterk in mijn hoofd. Dus dat. En verhalen lezen, dus echt ervaringsverhalen en werk hier doen. En dat vind ik ook heel prettig, omdat ik hier gewoon een soort van bevestigd word in dat ik het echt wel goed genoeg doe. Ja, dus dat is heel goed om goede ervaringen op te doen. Dus ook in mijn werk, als ik merk dat het goed gaat met cliënten of dat mijn manager tevreden is, of weet je wel. Ik denk, oké, ik doe het goed. Dus dan komen er weer stapjes bij. En met publiek stigma is dat hetzelfde. Wat ik net al zei, is echt pick your battles. Je kan niet alles in je eentje oplossen. En ik dacht echt dat ik dat ging doen. Maar nu laat ik het af en toe voorbij gaan. En is het ook oké om eens een keertje niks te zeggen. En af en toe dan vind ik alle kracht bij elkaar. En ga ik het gesprek erover aan. Of maak ik een podcast. Weet je wel.
Als ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma mag je het samen doen.
Ja, dat is heel fijn. En ook al het feit dat ik ambassadeur ben en dat uitdraag, helpt al. Dus dat vind ik al iets moois.
En merk je dat het jouw gedrag ook beïnvloedt?
Nou, op mijn werk. Ja, op mijn werk ben ik daar continu van bewust. Komt ook wel, denk ik, omdat ik werk met mijn ervaring. Dus ik ben me altijd bewust van het zelfstigma, maar ook het stigma dat de buitenwereld heeft. En ik wil heel erg voorkomen dat ik nu geïdentificeerd word met mijn diagnose. Ook al is dat nu mijn kracht, hè? Maar dat ik nog steeds Dunja blijf. En dat ik mijn ervaringsdeskundigheid eigenlijk als een competentie inzet. In plaats van dat ik de ervaringsdeskundige ben. Want dan heb je weer de... zoals dat voor alle andere diagnoses geldt.
Jij wil Dunja zijn. Jij wil een mens zijn.
Ja.
Want dat is wat je bent. Net als ieder ander.
Precies.
Ja. Heb jij een tip voor de luisteraar? Waarvan je zegt van, goh, als jij tegen stigma aanloopt, of het nou over jezelf gaat, of dat je een stigmatiserende opmerking ergens in een gesprek hoort tijdens een feestje, wat kun je dan doen?
Ik zeg altijd, of nou, dat probeer ik mezelf ook voor te houden, ga de dialoog aan. En doe dat vanuit een onderzoekende houding. Dus vraag iemand, joh, wat maakt dat je dat denkt? Of wat is de reden dat je dat zegt? Of heb je wel eens in verdiept? Of zou je echt willen weten hoe het kan zijn? En dan niet door hen te veroordelen daarin, want ik oordeel zelf ook, maar wel door te onderzoeken en door mensen gewoon wat meer kennis mee te geven over hoe het kan zijn en hoe individueel dingen ook zijn.
Vind je het ook fijn als mensen je echt letterlijk die vragen stellen?
Ja, ik hou heel erg van transparantie en eerlijkheid. Omdat ik voel altijd wat er niet gezegd wordt.
We luisteren weer naar Nicole, die vanuit onderzoek iets kan vertellen over de impact van stigma.
Ja, dat doet heel veel. Dus de impact is heel groot. Uit datzelfde onderzoek kwam naar voren dat het zelfstigma van cliënten, dat eigenlijk het belangrijkste probleem is. Dus meer dan een derde van de mensen met psychische aandoeningen ervaart zelfstigma. En zelfstigma houdt in dat zij negatieve opvattingen over psychische aandoeningen van anderen zelf ook gaan geloven. Dus hierdoor worden ze heel onzeker en weten ze eigenlijk ook niet zo goed meer wat ze wel of niet aankunnen.
En hoe zit dat met publiek stigma?
Ja, publiek stigma is, daarbij gaat het om stigma vanuit de samenleving. Dus dat is heel breed. Dat kan dus zijn vanuit de werksituatie of in de buurt of vanuit de media. Dus dat gaat eigenlijk om een hele brede vorm van stigma. En eigenlijk blijkt dat, omdat de impact zo groot is, dat ze dus ook steeds negatiever over zichzelf gaan denken. Dus dat geeft eigenlijk bijna 70% van de mensen aan. En 60% van de mensen geeft aan dat ze minder vertrouwen hebben gekregen in zichzelf en minder hoop hebben voor de toekomst. Dus ja, en daarnaast heeft het ook nog negatieve impact op hun kwaliteit van leven en hun contacten met andere mensen.
Moet je nagaan, dus de meeste mensen hebben daar echt gewoon mee te maken.
Ja, en het kan ook zo ver gaan dat het hun ook weerhoudt om bepaalde activiteiten te gaan ondernemen. Zoals bijvoorbeeld een opleiding of werk. Kijk, wanneer iemand die bijvoorbeeld last heeft van psychose van zijn hulpverlener heeft gehoord dat hij hierdoor nooit meer zal kunnen werken. En zijn ouders ook liever hebben dat iemand niet gaat werken omdat ze bang zijn dat iemand een terugval kan krijgen. Ja, dan zal die persoon zelf ook gaan geloven dat hij beter geen baan kan zoeken.
Ja.
Dus op die manier, dat geeft aan dat er een heel duidelijk verband is tussen publiek stigma, hè, dus het stigma vanuit de samenleving, en zelfstigma.
Ja.
En ja, daarnaast kan het ook nog zo zijn dat iemand met een psychische aandoening verwacht dat hij gediscrimineerd zal gaan worden en daarom bij voorbaat eigenlijk al geen moeite doet om bijvoorbeeld een baan te gaan zoeken. Dan gaat iemand ervan uit dat het toch niet gaat lukken. En dat noemen we ook wel het why try effect. Dus waarom zou iemand moeite doen om een baan te vinden? Als die toch daar denkt niet voor in aanmerking te komen.
We zijn alweer aan het einde gekomen van de eerste aflevering. Om je echt bewust te worden van stigma en de invloed die het op jou heeft, kun je naast het luisteren van deze podcast ook zelf aan de slag. Pak de challenge van deze aflevering erbij en zoek voor jezelf uit of en hoe stigma jouw leven beïnvloedt. Dat is handig, want in de volgende afleveringen gaan we nog wat dieper in op hoe je publiek stigma en zelfstigma kunt tegengaan. Kijk voor de challenges in de beschrijving van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en veel plezier en succes met de challenge.